Ik heb zo waar een aantal schriftelijke vragen. Waarvan één blaadje leeg is, dat scheelt alweer een slok op een bord. En de tweede ook. Dus ik heb nog maar één schriftelijke vraag. Maar wel met twee delen. Oké. Is de helm een aandoen of een opneemuitrustingstuk? Dat is iets voor vandaag. Een aandoen of een opneemuitrustingstuk. Eigenlijk mag u dat nog helemaal niet vragen, want het hoort bij de volgende keer. Maar als ik het goed lees in Efeziërs 6, zijn er drie dingen die we moeten aantrekken. Daar hebben we het vanavond over gehad. En dan zijn er dingen die je moet opnemen. En ik snap best dat u zegt, wat is nou het verschil tussen die helm en die schoenen? Beide draag je. Dus dat is toch niet hetzelfde. Weet u wat? Ik heb nog 4 weken om erover na te denken. En volgens mij zelfs... Nee, 3 weken maar. 3 weken maar. En dan gaan we het daar verder over hebben, over die helm. De Heer, dat is het tweede deel van de vraag. De Heer nam met blijdschap zijn kruis op. Je legt het accent op de vrede. Ik weet eigenlijk zo uit mijn hoofd maar 1 keer... Maar ik kan mij vergissen over de blijdschap van de Heer Jezus. Dat was na zijn vergeefse veldtocht in Galilea. Waarvan hij zegt, moet, wee u, gij Bethsaida en Chorazin, want als er nu binnen de tekenen waren gedaan, die in Sodom en Gomorra de tekenen waren gedaan, die bij jullie waren gedaan, dan hadden die al lang zich bekeerd in Sakkenas en jullie niet. Dat was nou bij uitstek een moment om teleurgesteld te zijn. Ontgoocheld en tegen de Heere God te zeggen, waarom moet ik dit nou doen, waarom gebruikt u mij nou, het levert toch allemaal niks op, kijk nou. En dan staat er dat hij zich verblijde, en dat is eigenlijk zwak uitgedrukt, de telosvertaling, de onvolprezen telosvertaling, is geloof ik de enige die het echt goed doet, want er staat dat hij uitbrak in vreugdegejuich. Kijk, en dat is al voor sommige christenen een beetje moeilijk, hè? De Heer Jezus die juichte. Als je voor het eerst in een samenkomst komt waar wel opgeroepen wordt vanaf de preekstoel om te juichen, dan denk je, waar ben ik nu beland? Daarom staat er in de traditionele vertaling, hij verheugde zich, maar het woord dat daar gebruikt wordt, ook op andere plaatsen zie je dat, betekent echt vreugdegejuich. We lezen ook 1 keer in de Bijbel dat God juicht. Waar is dat? De schoolmeester en mij, die kan toch ook nooit... Ik hoor het goede antwoord nog niet. Ja, je hebt nou 3 keer psalmen gezegd. En je denkt, nou, 3de keer is misschien goed. Maar het kan zijn dat in de psalmen staat, maar dat staat me dan even niet voor de geest. Wel dat wij juichen, juicht aarde, juicht alom de Heer, maar niet dat de Heer juicht. Oh. In Zachariah. In Zephania 3. Zeg je dat? Waarom zeg je dat dan niet harder? Ja, heel bescheiden. Zephania 3, daar staat dat de Heer juicht. Maar ook dat hij zal zwijgen in zijn liefde. Maar de Heer Jezus ook, hij brak uit in vreugdegejuich. En dan zegt hij, ik prijs u, Vader, Heer van de hemel en de aarde, dat u deze dingen verborgen hebt voor al die theologen en al die andere eigenwijze schriftgeleerden. En geopenbaard hebt aan de kindertjes. En dan maar hopen dat we allemaal die kindertjes worden waarover hij spreekt. Heel mooi. Maar voor de rest zou ik ze gewoon niet weten. Weet iemand nog een plek waarover de Heer Jezus gezegd wordt dat hij verblijd was? Hij zegt wel, wacht even doordenken, hè? In Johannes, mijn blijdschap. Ik heb straks geciteerd dat hij zegt mijn vrede, maar hij zegt ook mijn blijdschap. In Johannes 15 meen ik, mijn blijdschap in jullie mogen zijn en jullie blijdschap volkomen zal worden. Ja. Maar blijdschap, dat is er niet altijd. Paulus zegt wel, wees te alle tijden blij, maar dat valt niet mee hoor. Bij het Loofhuttenfeest lezen we dat Israël verplicht was 7 dagen blij te zijn. Nou, ik denk dat heel veel mensen het veel makkelijker vinden om 7 dagen chagrijnig te zijn, dan 7 dagen ononderbroken blij te zijn. Bij het paasfeest lees je dat niet, bij het wekenfeest lees je het 1 keer, maar bij het Loofhuttenfeest 3 keer. Als gebod. Gij zult blij zijn. Dat valt niet mee. Maar Paulus schrijft het vanuit de gevangenis. Verblijd u in de Heer te allen tijden. Maar vrede is voor mijn gevoel wat meer duurzaamheid. Vrede is ook niet direct een emotie. Blijdschap is een emotie. Vrede niet. Vrede is een bepaalde toestand, een gemoedstoestand. Een toestand van de ziel. Heeft iets veel duurzamers en blijvends in zich dan blijdschap die in het vaak nogal erg kan wisselen. Goed, dat waren de schriftelijke vragen. Dan gaan we over tot de mondelinge vragen. Of opmerkingen. Wie? Dat is een goede vraag. Ik zal even kort herhalen. Is het een voordelige zaak of een nadelige zaak dat wij hier een stil en gerust leven leiden? Om de wapenrusting aan te nemen of niet? Hebben de mensen die onder beproevingen leven het zwaarder met die wapenrusting of lichter met die wapenrusting? Dat is een vraag met diverse kanten. Ik herinner me in de tijd van voor 1989, toen er nog zware vervolgingen waren in Rusland. Dat de gelovigen, ik heb dat meermalen gehoord, dat de gelovigen daar wel eens zijn. Trouwens, ik heb het zelf ook wel eens gehoord achter het ijzeren gordijn. Wij bidden voor jullie in het Westen. Want de gevaren die jullie in het Westen lopen zijn veel groter dan de gevaren die wij hier lopen. Ik dacht daar altijd het mijne van. Ik dacht altijd, nou ben ik toch wel blij dat ik in het Westen woon. We gingen, omdat de kinderen nog klein waren, gingen we al met de camper naar Oost-Europa. Dan waren ze muisstil door het ijzeren gordijn. Papa elke dag aan elkaar wat ergens spreken. Daar hebben ze ook veel wijsheid opgedaan voor hun hele leven. Maar daar zeiden ze dat ook tegen ons. Wij bidden voor jullie. En misschien is dat wel zo als je daarin zit en je bent eraan gewend hoe dat is. Ik denk aan het woord van Paulus in 2 Timotheüs 3. Alle die godvruchtig willen leven zullen vervolgd worden. Dat is gewoon een nuchtere waarheid. Als je denkt aan wat de Heer Jezus zegt in Johannes 15. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook jullie vervolgen. De vanzelfsprekendheid van het lijden om de naam van Christus. Dan denk ik wel eens een keer, we hebben het een beetje al te makkelijk hier. Maar in een postchristelijk tijdvak als waarin wij zijn aangekomen, krijgen we ook steeds meer de situatie dat het niet makkelijk is om echt ervoor uit te komen dat je bij de Heer Jezus hoort. Dus in die zin gaan we er misschien wat meer van ervaren hoe belachelijk mensen ons vinden. Nu zeggen ze dat nog achter hun hand. Ze denken het alleen maar. Maar er zal ook wel een tijd kunnen komen dat ze het ook steeds duidelijker gaan zeggen. Ik denk dat je in beide gevallen kunt zeggen dat de geestelijke strijd een heel bijzonder karakter aanneemt. En waarvan het moeilijk is te zeggen of het makkelijker of moeilijker is. We zeggen wel eens, in Oost-Europa kon je de duivel op klompen horen aankomen. Hij was daar al die briesende leeuw uit 1 Petrus 5. Beetje moeilijk om die met klompen te associëren, maar je snapt de beeldspraak. Daar zag hem tenminste aankomen, je wist waar je aan toe was. Terwijl bij ons is de duivel veel meer, zoals 2 Korinthe dat noemt, een engel des lichts. Die komt op kousenvoeten. En die is ook altijd vriendelijk en aardig, glimlach, klop je op de schouder. En daar is hij veel gevaarlijker, veel listiger. Dus het is moeilijk te zeggen wie het zwaarder heeft. Wij baden voor hen en zij baden voor ons. Zij vonden dat wij het zwaarder hadden doordat de verzoekingen zo groot waren. Dus daarom is het moeilijk te zeggen waar de geestelijke strijd moeilijker is. Juist omdat we het zo gemakkelijk hebben, is het ook veel makkelijker om de zaak te laten verslonzen. En daar raken we veel kwijt. Maar in de tijd van die waarheden van God echt op de helling gingen, was vooral nadat het Romeinse Rijk christelijk was geworden. In de tijd van de volgingen, de eerste 3 eeuwen, denk ik dat er veel meer geestelijke vuur was. Toen men eenmaal dacht, dit is het Romeinse Rijk, dat is het duizendjarig Rijk van vrede en gerechtigheid, dankzij de keizer en de paus. We hebben het allemaal goed, men ging verlicht ademhalen, de mensen stonden in de rij om met Pinkster of Pasen gedoopt te worden. Iedereen werd christen, want voor de christenen waren de mooiste baantjes. Misschien was dat wel een veel gevaarlijker tijd dan toen de martelaren nog stierven in de arena's. Maar wie zal dat zeggen? Dat is moeilijk. Beide hebben hun grote gevaren en moeilijke kanten. En in beide gevallen heb je de wapenrusting nodig. Maar de accenten liggen dan wel weer op heel andere kanten. Ga er aan.
Als Jezus en Petrus zegt, weg achter mij staat dan, met het kijken van de menselijke kant, maar er zal nog eigenlijk moeten staan, als de duivel duidelijk machtig zijn, die bekijken van de duivelse kant. Terwijl er staat, die bekijken van de menselijke kant.
Ja, als ik het goed begrijp, u verwijst naar Mattheüs 16, waar Petrus met de beste bedoelingen zegt tegen de Heer Jezus, die heeft gezegd, dat is al lijden en sterven, dat is de Heer, dat zal u geenszins geschieden. Dat zei hij om de Heer te verdedigen, om te zeggen, we staan pal achter u, dat zal u niet gebeuren. Dan zegt de Heer Jezus, ga weg achter mij, Satan. Nou, dat is zo hard. Hoe kan de Heer dat nou toch zeggen? Maar het was op dat moment een menselijk gesproken enorme verzoeking. En Petrus werd daar gebruikt als instrument van de duivel. Dat is des te frappanter, omdat hij een paar versen eerder, daar zegt hier Jezus tegen hem, wel gelukzalig ben jij Simon Bar-Jona, want vlees en bloed heeft je dat niet geopenbaard, maar mijn vader die in de hemel is. Dus een paar versen later is de Satan die door hem heen praat. Zo kwetsbaar zijn wij. Op dat moment werd hij door de vader gebruikt en een paar versen verder was hij onbedoeld en ongewild een instrument van de vijand. Als je niet waakzaam bent, misschien wat liep hij wel een beetje op zijn tenen, omdat de Heer zegt dat je wel gelukzalig bent, Petrus, omdat je dit van mijn vader hebt ontvangen. En misschien dat hij nog steeds een beetje, om die uitdrukking weer te gebruiken, een beetje boven zijn theewater was en daarom zei, Heer, dat zal u geen zin geschieden. En toen zei de Heer, maar nou ben je niet door de vader gebruikt. Nou laat je je gebruiken voor een stem uit de diepte. Want wat weet jij van Gods weg met mij leven? Tja, zo kan het zomaar gebeuren. En dus soms met de beste bedoelingen. Het zijn niet de mensen die slechte bedoelingen hebben. Ja, die ook. Maar daar weet je de mensen van. Dan merk je gauw genoeg. Maar die anderen die zogenaamde goede bedoelingen hebben. Dus, is er nog een vinger? Ga u gang. Ik geloof het wel dat ik snap wat u bedoelt, maar ik heb die visie zelf ook wel verdedigd in mijn boek Het Domein van de Slang, maar dat is wel heel lang geleden dat ik dat schreef. En sindsdien ben ik er ook wel een beetje over gaan aarzelen. Er zijn dingen uit het voorgeslacht die we weten, waar je dus ook wat mee kan doen. Maar als je zegt, kunnen wij onwetend belast worden met dingen uit het voorgeslacht, dan gaat niemand van ons vrij uit. Wij stammen allemaal af van mensen die niet deugen. Ik heb veel voorouders van mij verzameld. Daar zaten ook mensen bij met dezelfde achternaam als u. Dus we zijn nog in de verte neven van elkaar. Maar daar zijn... ik weet niet wat mijn verre voorvader uit Antwerpen daar in Spanje onder Napoleon allemaal heeft uitgehaald. Maar als ik daarover moet piekeren... En dat is nog maar één van mijn vele voorvaders. Sommige mensen houden al heel gauw op met familieonderzoek, want dan vinden ze dat overgrootvader een moedje had en moest trouwen. Nou, dat komt in de beste families voor. Het is niet goed, maar dat gebeurt overal. En dan houden ze me er gauw mee op. Nou, ik zal je vertellen, leer dan maar van Deuteronomium 26, waar Jacob zegt, mijn vader was een bedorven Syriër, of in modernere vertalingen, mijn vader was een zwervende Arameer. Met andere woorden, mijn voorgeslacht deugt sowieso niet. En wat heerlijk dat ik dan in genade ben aangenomen. Maar ik vind het dus moeilijk om te geloven dat je onbewust daarmee behept kan zijn. Ik geloof wel dat dat zou kunnen. Maar als er vaak over gepraat wordt, gaan te veel mensen zich dat inbeelden, terwijl ik denk dat het een uitzondering is en niet een regel. Als ik tegen de Heer zeg, Heer, wilt u mij bevrijden van alle dingen die ook uit het voorgeslag nog zouden kunnen aantasten, wilt u dat verbreken in de naam van de Heer Jezus Christus, dan zou ik niet weten waar we dan nog bang voor zouden moeten zijn. Als het anders was, nogmaals, we hebben allemaal voorouders die niet deugen, allemaal bedorven Syriërs, dan zouden we allemaal ermee behept zijn en dan zou geen van ons nog een leven over hebben. Maar gelukkig, ik ben een kind van de Vader. Ik heb mijzelf in zijn hand gelegd. Ik heb hem gevraagd om mij te bevrijden van alles wat me zou kunnen aankleven. En ik wil er niks meer over horen. Ja, dat bedoel ik niet wat uw vraag betreft, maar ik wil er schoon van zijn. Wat mijn voorvader in Spanje heeft uitgevreten, ik wil het niet weten. Ja, ik wil het eigenlijk wel stiekem weten uit nieuwsgierigheid. Maar niet omdat ik op een of andere manier daar nog behept mee denk te zijn. Dus dat is misschien niet het antwoord dat u wil horen, maar ik ben daar voorzichtig mee. Ik heb liever dan maar dat mensen de dingen bij zichzelf zoeken. En wat ik ook sinds 1978, toen ik dat boek publiceerde, dat is natuurlijk toch ook alweer 41 jaar geleden, ook wat meer ben gaan zien, meer nadruk dan toen nog gaan leggen op psychologische factoren. En niet alleen maar op theologische of ethische factoren. Ik heb te veel mensen gezien, in het boek komt dat ook een beetje tot uitdruk, te veel mensen gezien die het wel sensationeel vonden dat ze occult belast waren. Zeker na dat boek kwam ik zoveel mensen tegen en zei, ik ben occult belast. En zei, hoe weet je dat? Ja, dit en dat en dat. Ik zei, nou, dat kunnen ook psychiatrische dingen zijn. Nou, dan waren ze al heel diep gekwetst. Het idee dat zij als christenen een psychiatrische kwaal zouden hebben. En dan stelde ik ze altijd een aantal vragen. Ik zei, hebt u last van paranormale verschijnselen? Nee. Nee, hebt u veel last van... Ik weet niet eens meer of die vragen, want het is al lang niet meer gebeurd dat ik die vragen aan mensen stelde. Maar ik heb meermalen meegemaakt, ook vooral als mensen dat in het openbaar deden, hè, met zulke vragen. Dan stelde ik ze die vragen ook in het openbaar. En dan zeiden ze drie keer nee. En dan zeg ik, nou, dan heb ik geen enkele reden om te veronderstellen dat u ook occult belast bent. En dan zeg ik later tegen ze, ik zou als ik u was, dus een goede psychiater opzoeken. Nou, dan waren ze ziedend. Ik heb heel veel geleerd over de menselijke natuur sinds dat boek. Dus de psychologische kant is voor mij geleidelijk aan een stuk belangrijker geworden dan alleen de ethische kant. Achteraan.
Nee, ik zou je graag ook op willen reageren. Klopt het ook dat in de Bijbel staat dat God anders oordeelt?
Ja, waarom? Wat is de achtergrond van uw vraag?
Nou, dat als jij een geschiedenis hebt van voorvaders die zich gedragen, dat je bijvoorbeeld alles.
Maar kijk, één ding, dat heeft de vorige spreker ook niet bedoeld, en ik bedoel dat zeker ook niet. Eén ding, wat mijn voorouders hebben gedaan of misdaan, wordt mij niet aangerekend. Dat is de gedachte niet. Jezegiel is daar heel duidelijk over. In hoofdstuk 18. De zoon sterft niet voor de zonde van de vader. En de vader niet voor de zonde van de zoon. Iegelijk zal voor zijn eigen zonde sterven. Het oordeel moeten ondergaan. Is verantwoordelijk voor wat hij zelf gedaan heeft. Ik ben niet verantwoordelijk voor de zonde van het voorgeslacht. Maar er zijn wel dingen van het voorgeslacht die mij lastig kunnen vallen. Een heel simpel voorbeeld. Dat heeft met occulte belastingen te maken. Als je vader een dronkenlap was, dan heb je kans dat zijn zaad besmet was daardoor en dat jij met allerlei gebreken wordt geboren die regelrecht het gevolg zijn van het wangedrag van jouw vader. Maar dat heeft niet zozeer met occulte of met geestelijke zaken te doen, maar wel is het een voorbeeld dat je soms de gevolgen moet dragen van wat het voorgeslacht heeft gedaan. God zegt dat hij de zonde van de vader bezoekt tot in de derde en vierde geslacht, maar dan staat er wel bij, niet altijd, maar wel vaak, van hen die mij haten. Dat moet je er altijd bij denken. Het gaat over het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Het gaat er niet om het derde en vierde geslacht van gelovige mensen die door hun overgrootouders en bedovergrootvaders nog gekweld zouden worden door de dingen die zij gedaan hebben. En wat in het algemeen uw vraag betreft, ja natuurlijk, we worden allemaal voor de rechterstoel gebracht om te beoordelen wat we in dit lichaam gedaan hebben, het zij goed, het zij kwaad. Voor de gelovigen betekent dat niet dat die verloren zou kunnen gaan, maar wel dat er verschil is in beloning in het Messiaanse Rijk. En voor de ongelovigen dat ze naar hun werken veroordeeld zullen worden. Wie nog meer?
Ja. Misschien kun je er iets meer over zeggen, bijvoorbeeld ik denk aan Gibeonieten bijvoorbeeld.
Ja. Ja, voor velen zal dat een gedachte zijn geweest die niet erg vertrouwd is. Je kunt natuurlijk ook nooit bewijzen dat Paulus daar zelfs maar aan gedacht zou hebben bij het schrijven van de Romeinenbrief, de Efezebrief en de Kolossenbrief. Aan die parallel met de woestijnreis, wel bijvoorbeeld in 1 Korinthe 10, daar verwijst hij gewoon rechtstreeks naar die woestijnreis en trekt een parallel met de omstandigheden in Korinthe. Maar de overeenkomsten, als je het eenmaal gaat zien, zijn zo frappant, dat ik dus wel denk dat je die parallel mag trekken. En daardoor ook onderscheid kunt maken tussen de Romeinenbrief en de Efezebrief met name. Maar de Romeinenbrief, mij zit in de woestijn op weg naar het beloofde land. Terwijl de Efezebrief mij ziet als in Christus gezeten in de hemelse gewesten. Beide levert strijd op. We hebben het gehad over de strijd tegen Amalek in de woestijn. We hebben het ook gehad over de strijd tegen de Canaanieten in het beloofde land. En je noemt daar een heel mooi voorbeeld van de Gibeonieten. Waar je ziet dat de duivel niet alleen maar komt met het zwaard in de hand rechtstreeks op je afgevlogen om je kopje kleiner te maken. Maar ook net als de Gibeonieten kan komen met listen. En dat woord heb ik nog helemaal niet genoemd, het is goed dat je dat noemt. Want hier in Efeziër 6 gaat het ook over de listen van de vijand. Het lijkt er haast op alsof de vijand helemaal niet zo makkelijk met open vizier op ons afkomt. Want hij weet dat we dan op onze hoede zijn, dat hij het wel eens tegen ons zou kunnen afleggen. Maar met de listen is het anders gesteld. En dat gebeurde met de Gibeonieten. Die kwamen van heel ver. Die hadden beschimmeld brood, versleten schoenen. En die kwamen een verbond met hem sluiten. En dan staat er zo treffend. En Jozua raadpleegde de Heere niet. We hebben te maken met heel veel listen. En heel veel bedrog. Ik denk dat heel veel... Ik herinner me een foto van een dwaarleraar. Iemand zei tegen mij, dat kun je wel zien dat een dwaarleraar is. Moet dat gezicht zien. Nou, dat was een foto uit de 19e eeuw, dus dat vond ik al heel flauw om iemand op grond van een foto uit de 19e eeuw te beoordelen. Maar ik denk juist dat het vaak heel andersom is, dat het juist hele aardige mensen zijn. En dat mensen daar veel gemakkelijker intuinen. Omdat ze door hun welwillendheid, mensen die niet zo sterk in de schoenen staan, makkelijk om de tuin weten te leiden. Ik vind het zo treffend in de tweede Johannesbrief. Dat is een brief geschreven aan een vrouw met haar kinderen. Ik weet wel, er zijn uitleggers die denken dat dat figuurlijke taal is en dat het op een lokale gemeente slaat. Maar laten we even vanuit gaan dat het letterlijk bedoeld is. Misschien een weduwe met kinderen. En aan haar schrijft Johannes nou juist over de dwaarleraren en hoe ze daarmee moest omgaan. En Johannes schrijft niet, zeg dat nou maar tegen je voorgangers, haal die er nou maar bij, die hebben ervoor doorgeleerd, laten die dat nou maar... Nee, hij zegt, jij moet dat beter te beoordelen. Hij veronderstelt dat elke gelovige, ook een doodgewone huismoeder, moet kunnen beoordelen, dit is niet de leer van Christus. En dan denk ik aan het woord uit Johannes 10, de mijn schapen horen mijn stem. Die schapen hoeven helemaal niet doorkneed te zijn in de schriften, zoals het van Apollos geschreven staat, maar ze kunnen wel de stem van de goede herder en de stem van de valse herder onderscheiden. En dat is wel heel bijzonder. En hij veronderstelt van deze vrouw dat ze zich daarmee niet afgeeft. Dat als die mensen naar de deur kloppen en met haar een praatje willen maken over wat zij te verkondigen hebben, dat ze zal zeggen, ik wil er niks van weten. Dit is niet de leer van Christus. Ja, maar wat bekeert er dan aan? Dat ga ik niet op inzetten. Ze hoeft helemaal niet in staat te zijn om die dwaalleer te kunnen weerleggen. Het klinkt misschien een beetje simplistisch. Ze hoeft alleen maar te kunnen zeggen, dit is niet de stem van de goede herder. Ze hoeft het niet te willen, dat is voor de vaklui. Maar zij moet kunnen zeggen, dit is niet mijn Christus. Ik wil er niets van weten. En ze moeten de deur toesluiten, hem niet ontvangen, hem zelfs niet eens groeten. Dat betekent zegenwensen. Dus niet aan het eind nog zeggen, nou veel zegen op uw verdere levensweg. Nee. Je mag wel zeggen, goedenavond. Want dat is zo afgesleten. Maar geen zegen toewensen. En dat vind ik heel treffend. Mijn schapen horen mijn stem. En dat is het linker bij Jozua. Jozua gaat erop in. Die vriendelijke mensen die komen, die hebben een hele lange reis gemaakt. Het ene woordje, dan moet je dikke streep onder zetten. In Jozua. Jozua, raadplegen de heren niet. Ik hoorde mijn vrouw vandaag vanuit de studeerkamer, hoorde ik hoe ze een gesprek voerde. Met een redelijk jonge vrouw en die wist maar niet wat ze moest doen. Ze had van die advies gekregen, van die advies en van die advies en van die advies. En toen kwam ze bij mijn vrouw het zoveelste advies vragen. En waarschijnlijk aan het afloop dan al die adviezen naast elkaar leggen. En dan daaruit het advies kiezen dat haar het meest past. En ik was stiekem een beetje trots op mijn vrouw. Overmorgen ben ik 50 jaar met haar getrouwd. Ja, 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 ja. Groot feest. Groot feest. En het weekend gaan we met al onze kinderen en kleinkinderen uit. Achterkleinkinderen uit. Daar ziet ze nog meer tegenop dan tegen die receptie van aanstaande donderdag. Want het is een enorm gedoe op onze hoge leeftijd. Maar goed, ik was dus trots op mijn vrouw. Want mijn vrouw zei, zo, nog ga je eens keer al die... Ze weet helemaal niet dat ik dat vertel natuurlijk. Nog ga je al die adviezen gewoon eens even naar je mensen neerleggen. En je gaat gewoon s'morgens op je knietjes en s'avonds ook. En je zegt, dit heb ik allemaal gehoord, heren. En nou wil ik van u weten wat u ervan vindt. Want ik ga je niet het zoveelste advies geven, zei ze. Oh, dus je bent het mee eens. Ik zal het doorgeven thuis, daar ben ik blij. En dan zei, ga je s'morgens vragen, je gaat s'avonds vragen. En je bent net zo lang totdat je weet van boven heb ik het antwoord gekregen. Ja, ja, dat is waar. Dat weet ik ook wel. Er zit veel meer achter als je wist wie dat was. En zo. Maar, nou ja. Maar dat vond ik belangrijk. Je moet het van de Heere gehoord hebben. Jozua raadpleegde de Heere niet. Misschien heeft hij wel overleg gepleegd met zijn oudste. En die adviezen en die adviezen. Mensen zijn van verre komen. Dat kan je wel zien. Ja, ja, ja. Zoals hij aan de Heere gevraagd had, had de Heere gezegd. Doe je oogjes even open, Jozua. Trap er niet in. Dit is de duivel met zijn listen. Oh ja, Heer, goed, dank u wel, dank u wel. De Heer was bemachtigd om Achan aan te wijzen door middel van het lot. Zou die dan niet bemachtigd zijn geweest om te vertellen die Gibeonieten deugen niet? Natuurlijk. Maar zoals het oude lied zegt, hij wil gebeden zijn. Hij dringt zich niet op. Nou, dit even ter ere van mijn vrouw. 50 jaar, we snappen het zelf niet, maar het is toch echt waar. Wie nog meer? Ga je gang. Wat las u vandaag? Jozua 12.
En er staat dat Jozua 31 koningen versloeg. En dat is dan aan het einde van het verhaal, dat hij al die koningen versloeg in het beloofde land. En het viel mij erg op dat het 31 waren.
Oh, u wou de diepere zin van het woord 31 hebben? Dat is heel simpel, dat is mijn huisnummer. Het is echt maar mijn huisnummer. Dat is de diepere betekenis dan. Ja. Het staat er ook bij, ik weet dat niet aan mijn hoofd. Het staat er ook bij, behalve die koning van de Gibeonieten. Want daar moest hij een verbond mee sluiten. En dat heeft altijd stand gehouden. Ze waren wel houthakkers en waterputters, maar ze waren niet dood. 31, dat waren natuurlijk allemaal burgemeesters, hè? Die koningen, dat waren stadskoningen. Dus dat betekent gewoon, dat waren allemaal stadjes, en dat waren stadjes van niks. Maar die hadden allemaal een opperhoofd, en dat, die heette een koning. En hij heeft al het hele land opgerold. De Heere God zei, als je op mij vertrouwt en je gaat met mij die weg aan, ga ik al die voor jou laten wijken, ga allemaal voor jou op de loop. Alleen, je moet het wel met mij doen. Want als je dat niet doet, trap je erin. Ik weet niet wat de vraag was, maar helpt dit een beetje? Oh, ik wou nog steeds in diepere zin van het getal 31 weten. Nee, nee, nee. Daar ben ik altijd nogal voorzichtig mee. Er zijn twee heilige getallen, 17 en 26. En voor het getal 31 heb ik u geen bijzondere aanwijzingen te geven. Nog meer? Niet over getallen gedaan. goed. Een beetje harder.
Als er wordt gesproken over het aantrekken van de wapenrusting, dan klinkt het alsof het een eenmalig iets is, permanent is.
Ja, dat is een goeie. Ik denk dat het zo is. De vraag is, dat aantrekken, dat lijkt alsof het een eenmalige aangelegenheid is. Maar het is, dan zeg ik er meteen bij, het is natuurlijk wel iets wat je elke keer moet vernieuwen. Ik zei ook straks, loop even je gordel na. Loop even je borstharnas na, of het begint te roesten hier en daar, of er gaatjes in zitten, of het nog wel stevig is. Dus het is een eenmalige handeling. Dat is een voortdurende spanning in het Nieuwe Testament. Hè? Ik zat er vandaag in een ander verband in de Kolossenbrief mee te stoeien. Je trekt een nieuwe mens aan en die wordt constant vernieuwd. Dus je doet het één keer, maar dat vernieuwingsproces, dat groeiproces gaat constant door. En dat is ook zo met wat ik daar straks vertelde over Paulus in Kolossen 1. Je komt tot geloof, maar je bent nog lang geen volwassen christen. Heel veel christenen blijven leventjes in het geloof. En Paulus zegt, nee, ik wil dat ze allemaal volwassen christenen worden. Gevestigd in de waarheid van God. Gevestigd in de omgang met de Heere God. De verborgen omgang met hen kennen. Dat is geestelijke groei. Dus ja, één keer. Je hebt eenmaal vrede met God. En je moet elke dag oefenen in die vrede van God in je ziel. Je hebt één keer die wapenrusting aangetrokken, maar af en toe moet je toch even nadopen. Maar die dingen die daarop volgen, ja, je hoeft niet de hele dag met een zwaard in de hand te lopen. Die heb je nodig op bepaalde gelegenheden. Als de vijand weer op je afkomt, dan pak je dat zwaard. Normaal zit dat in de scheden aan de zijkant van je lichaam. Of je hebt, die helm heb je ook niet altijd op. En je hebt ook niet altijd dat schild nodig. Dat moet je oppakken. Als de vijand op je afkomt, dan moet je in het gereed staan. Maar als je dan nog je gordel en je borsthouders moet nakijken in je schoenen, dan ben je al rijkelijk laat. Nee, daar heb je geen tijd meer voor. Je kunt het schild pakken, zwaard pakken, dat is in een halve seconde gebeurd. Maar je schoenen, je gordel, je borstharnas, je moet elke keer laten olie verversen en doorsmeren. Elke keer opnieuw. Dus je doet het één keer, maar even nalopen of de uitrusting nog op orde is. En zei dat iemand nog iets heel dringends heeft, waarmee hij de nacht niet kan ingaan. Nee dus, daar gaan we de avond afsluiten met het gebed. Vader in de hemel, wij danken u voor uw wonderbare woord. Dat zo oud is en altijd weer nieuw en fris door de kracht van uw geest. Dat ons elke keer opnieuw aanspreekt op onze verantwoordelijkheid. En dat vanavond heel in het bijzonder aan ons vraagt of we echt waarachtige mensen zijn. Mensen met een onergerlijk geweten. Mensen die een gevestigde vrede in ons hart hebben. Dat niet zo makkelijk geschokt worden alle omstandigheden van het leven. Zodat als de vijand op ons afkomt, hij ons niet weerloos aantreft. Jozua was een groot man, maar hij was even kwetsbaar. En we hebben het gehad over andere grote mannen die kwetsbaar waren, omdat ze een geestelijke overwinning hadden behaald. En nog een beetje bezig waren op hun lauweren te rusten. Bewaar ons daarvoor, Heere God. Geef dat we voortdurend waakzaam mogen zijn. Maar ook voortdurend vol vertrouwen. Waakzaam zonder zenuwachtig te worden. Waakzaam zonder bang te zijn. Maar wel waakzaam. Maar tegelijkertijd vertrouwend op u. Leid ons op de weg die we hebben te gaan. Ook als we nu allemaal zelf weer terugkeren in het alledaagse leven. Zegen ons in onze bedieningen die u ons hebt toevertrouwd, bij ons allemaal weer anders. Geef dat we daarin getrouw mogen zijn. Bewaar ons voor de aanvallen van de boze. En geef ons het besef van onze verantwoordelijkheid. Om geestelijk toegerust te zijn als u op ons afkomt. We danken u dat we ons mogen toevertrouwen aan uw genade daarin. U zult met ons zijn. Daar willen we op vertrouwen. Wees met ons als we van hier gaan. Bewaar ons onderweg. En wil ons de volgende keer ook nog eenmaal hier in gezondheid bij elkaar brengen. Wij loven en we prijzen. Verheerlijk uw machtige naam. Amen. Amen. En we hebben het al gezegd, over 3 weken. Ik heb meermalen gemerkt dat dat voor mensen psychologisch moeilijk is. Die komen niet, want die denken het is volgende week. Nee, het is over 3 weken en niet over 4. Dat kwam omdat ik uit Amerika kom en dus een week later deze lezing heb gehouden. Daar komt het van. Vorige week kon het echt niet. Dus 3 weken, 16 april, ijs en wederdienende.